Verhef uw hart en tot God. Onze hulp, enige verwachting, staan in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we de eredienst voortzetten door nu met elkaar te zingen. Psalm 73, vers 1, 6 en 8. Ja, waarlijk, God is Israël. Goed, en wat er verder volgt uit 73, 1, 6 en 8.
Thank you.
Wij willen gemeente ons geloof belijden. Geloof dat spreekt van vertrouwen op God. Die wij mogen belijden, maar die zich niet laat begrijpen. Maar hij is wel te vertrouwen. Aansluitend zingen we 48 vers 6. Want deze God is onze God. Daarna lezen wij het woord van God. Het vervolg van Matthäus 2 vanaf vers 13 tot en met het einde. Spreken in ieder van u en jullie met mij in zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Matthäus 2, vanaf vers 13. Toen zij nu vertrokken waren, zie de engel van de Heere verschijnt Jozef in de droom, zeggende: sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder en vlucht in Egypte en wees aldaar totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindeke zoeken om het te doden. Hij dan opgestaan zijnde nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte en was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Als Herodes zag dat hij door de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig. En enigen afgezonderd hebbende heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren, van 2 jaren oud en daaronder, naar de tijd die hij van de wijze naastig onderzocht had. Toen is vervuld geworden wat gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat ze niet zijn. Toen Herodes nu gestorven was, zie de engel van de Heere verschijnt Jozef in de droom in Egypte, zeggende: sta op, neem het kindeke en zijn moeder tot u en trek in het land Israël, want ze zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. Hij dan opgestaan zijnde heeft tot zich genomen het kindeke en zijn moeder en is gekomen in het land Israël. Maar toen hij hoorde dat Archelaus in Judea koning was in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. Maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom is hij vertrokken in de delen van Galilea. En daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden. Tot zover de lezing, de verkondiging uit de schriftlezing vers 16 tot en met 18, de kindermoord in Bethlehem. Wij willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Grote heerlijke God, u bent niet te begrijpen. Daar bent u veel te groot voor. Dan zou u geen God zijn als wij u zouden kunnen begrijpen. Maar u begrijpt ons wel. Want u heeft ons gemaakt. En u begrijpt ons als onze schepper. Met al onze gedachten. En met al onze gevoelens. En met al onze levensvragen. En met al de smart van ons hart. Want u bent niet alleen de alwetende. Maar u bent ook in uw Zoon de medelijdende hoge priester. En in hem laat u ons ook weten dat er voor zondaren raad is. En vergeving van zonden. En vertroosting in wonden. En wij bidden van u, als we opnieuw in uw huis zijn, rondom uw geopende woord bijeen of meeluisteren met de dienst, of u zelf onze harten wilt ontsluiten. Opdat wij de echte troost van het evangelie nodig krijgen. Maar dat we die echte troost ook mogen ontvangen. Via het evangelie dat bij u vandaan komt. Die enige troost. Beide in leven en in sterven. Dat houvast en dat uitzicht van u. Die tot uw eigendom maakt. En die nooit loslaat het werk dat uw hand begon. Zodat wij het mogen weten. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed hierboven. Naar het vaderlijk huis. En dat niet alleen, maar met Christus. Heere, geeft u ons deze dingen voor het eerst, als we alleen nog maar verdoving zoeken voor pijn en moeite, als we misschien wel het zoeken in verslaving of verstrooiing, maar zegen ons met die ware vertroosting van de verzoening met u en met ook versterking uit de hemel om de weg te gaan die u met ons gaat. Als gemeente, maar soms ook persoonlijk, of als gezin, of in het huwelijk, of juist in een eenzame, onbegrepen weg. Heren, u weet ook van lege plaatsen, van kinderen die zijn voorgegaan, van anderen die ons zijn ontvallen. Wilt u daarin blijvend uw troost en kracht en nabijheid schenken, opdat we aan het eind van de dienst met zicht op u mogen zingen, daar zullen zij Gods knechten. Met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. We bidden om de voortgang van uw werk in de gemeente en ook onder allen die we op ons hart dragen. Heren, we leggen ze aan uw genade troon neer. Wilt u ze bereiken met het goede nieuws vanuit de hemel dat stand houdt, ook in de stormen, omdat u er zelf voor in staat. Verheerlijk zo uw naam in deze wereld. Via alles wat in uw koninkrijk geschiet, denk aan uw vervolgde kerk. Geeft u kracht en moed en ondersteuning. Gedenk, Heere, aan de vervolgers. Wilt u ze nog tot volgelingen maken? Zegen het werk van Bijbelvertaling, ook als we onze gaven mogen geven voor Wycliffe. Geeft u daarin ook volharding en het verlangen om het evangelie te verbreiden onder alle volken. En wilt u de onbereikten nog bereiken met het goede nieuws voor de grootste der zondaren. We bidden u zo om uw zegen over de vertaling en verbreiding van uw woord. We bidden om uw zegen over al het werk dat gebeurt in de dienst van de barmhartigheid. U weet wat het is om te moeten vluchten. Wilt u zelf u ontfermen, ook over de vele vluchtelingen, en ons daarin ook betrekken. Wilt u zelf oorlogen doen ophouden, maar ook doen buigen als uw oordelen over de aarde gaan. Want heren, het is ten diepste iets wat teruggaat op onze val in Adam. Wilt u dan zelf het evangelie zegenen, ook midden in zulke verschrikkelijke omstandigheden, in Gaza, in Israël, in de omliggende landen, maar ook in Jemen, in Soedan, in Nigeria, op zoveel andere plaatsen, waar mensen het uitroepen, waar sommigen misschien wel vloeken en anderen bidden en anderen zo gelaten de situatie over zich heen laten gaan, omdat ze helemaal murwgeslagen zijn door het verschrikkelijke leed en door de trauma's die hen troffen. Heere, ontferm u en laat het water van het evangelie naar de laagste plaatsen stromen. Heere, u kijkt niet weg. Wij zijn zo beperkt, wij zijn zo machteloos. Wij kunnen wel de problemen maken, maar u alleen spreekt het verlossende woord. Wilt u dat doen? Ook daar waar het zo uitzichtloos is en troosteloos. Mensen zijn moeilijke vertroosters, maar mag het ervaren worden. Ik ben het die u troost. Zo bidden we u om de voortgang van uw werk. Verheerlijk u zelf als de Messias van Israël, als de zaligmaker der wereld. We bidden u voor allen die u vrezen, niet alleen maar in het bijzondere ambt, maar ook in het ambt aller gelovigen. Stelt u tot een lichtend licht, tot een zoutend zout. Ook in de dagelijkse dingen. Wilt u bij de kinderen en de jongeren zijn als de scholen deze week weer beginnen. Zegen ook allen die in het onderwijs werkzaam zijn. Zegent u het evangelisatiewerk, ook als dat aanstaande vrijdag weer plaatsvindt onder de moslimvrouwen. Heere, wilt u zelf, zoals we dat vanmorgen ook hoorden, zondaren overal vandaan trekken tot u. Zegent u de kerkenraad en de kerkvisitatie. Wilt u het goed maken? We leggen ook de zorgen om ons kerkverband voor u neer. U weet de grote verlegenheid. Maar wilt u er nog uw gelegenheid van maken door terug te brengen bij uw woord en door een weg te banen boven bidden en denken. We dragen ook dominee Procé aan u op in de situatie die u ook bekend is. Heere, gedenk hem, zijn vrouw en allen die hem in liefde omringen. Waakt u over zijn leven, kon het zijn. En als uw weg anders is, wilt u hem dan ook bijzonder troosten en sterken met het evangelie dat hij zo vaak en zo graag mocht uitdragen. Heere, zo bidden we u om uw zegen, ook voor de wereld waarin we leven. Dat u bij de overheden zijn, internationaal, nationaal, provinciaal en lokaal. U weet alle dingen die spelen. Ook de kabinetsformatie leggen we aan uw genadetroon neer. U regeert vanaf uw genadetroon. Maar wilt u dan ook nog met ons land en volk vermoeienissen blijven hebben? Laat ons niet los. Maar wilt u zelf ons zo bewerken dat wij gaan zien dat het goed is om te leven uit uw beloften en naar uw geboden. Zegent u de plaatselijke kerken, zegent u de kerken in ons land. Wilt u zelf als de God van de opwekking het unieke van het evangelie met kracht toepassen aan zondaarsharten, opdat we ons verblijden in u, de bron van vreugd, en we de zegen zullen zoeken. Niet alleen maar aan het begin van het jaar, maar elke dag bij u. De bron van troost en licht. Dan kan het bij ons op zijn. Maar bij u is het nooit op. Bij u is er altijd overvloed. En u, Heere, u wordt van inhouden niet rijker, van uitdelen niet armer. En daarom doen we ook voor deze dienst een beroep op uw genade. Voor alle dingen die in deze dienst zullen plaatsvinden, bidden we om uw zegen en leiding. Maar we bidden ook om de krachtige werking van uw geest, opdat u aan uw eer komt en opdat deze dienst onder uw zegen een leer- en troostdienst mag zijn, waardoor we weer verder kunnen. Ook door dit leven, maar ook op weg en reis naar de eeuwigheid. Om daar te komen waar u de tranen van de ogen afwist. En als het lam wijd aan de levende fonteinen der wateren. Heere, gedenk ons nadat u weet wat we nodig hebben. Aan vermaning en vertroosting. Aan bekering, geloof, bemoediging, bevestiging, ontdekking. Heere, het is u bekend. Maar wilt u ons zegenen tot glorie van uw naam. In de vergeving van onze zonden. Om Christus wil. Amen. Wij zingen Psalm 77, vers 3, 6 en 7. de preek zingen we uit Psalm 89, vers 9, vers 10 en vers 11. Over de troost waar de Heere voor gezorgd heeft bij een held. Geliefde gemeente, het gaat om de rauwe werkelijkheid van een leven buiten het paradijs met reële troost in die rauwe werkelijkheid. In de kerkelijke traditie is 28 december de dag van de onnozele kinderen geworden, waarin de kindermoord in Bethlehem wordt herdacht. Een verschrikkelijke, traumatische gebeurtenis die Vondel, de dichter, zette tot het dichten van de woorden: O kerstnacht, schoner dan de dagen, hoe kan Herodes het licht verdragen dat in uw duisternissen blinkt? Hij poogt de onnozele met een hoofdletter te vernielen door het moorden van onnozele met een kleine letter zielen. Het is licht tegenover de duisternis, de hemel tegenover de hel. En dan zijn het wel geen onschuldige kinderen, maar toch wel weerloze kinderen die hier bruut worden vermoord. En we staan eenvoudig stil bij twee gedachten vanuit het thema de kindermoord van Bethlehem. Helse tegenstand tegen Gods gezalfde en toch hemelse troost voor wie gelooft. Helse tegenstand tegen Gods gezalfde en toch hemelse troost voor wie gelooft. De koning heeft ze zelf op het spoor naar Bethlehem gezet. En daar hebben ze de koning vereerd, aanbeden. En langs een andere weg zijn ze teruggegaan. De Heere heeft deze magiërs ervoor bewaard om ongewild mee te werken aan de dood van de geboren koning van de Joden. En God zelf zorgt ervoor dat het heil veilig wordt bewaard. Jozef en Maria, ze vluchten op aanwijzing van de hemel naar Egypte. Dat is dichtbij, daar zijn veel Joden. En Herodes kan ze daar niet bereiken. Het heeft niet heel lang geduurd, kunnen we wel aannemen. Of Herodes, die heeft gedacht, waar blijven die magiërs? Komen ze nou niet toch een keer terug? En Hij wist het. Ze hebben me bedrogen. Ze hebben me voor de mal gehouden. En hij wordt kwaad. Gevoelens van angst en boosheid nemen hem in beslag. Dat was hij al, bang en boos. Maar het wordt nu nog veel erger. Hij ontsteekt in heftige woede. Ze hebben me bedrogen. Mij de koning, nota bene. Hoe durven ze? Nee, dat hij zelf eerst de wijzen heeft willen bedriegen met zijn geveinsdheid, daar denkt hij niet aan. Hij is bedrogen en dat vindt hij verschrikkelijk. En dat vormt nu voor hem ook een geweldige bedreiging, want dat betekent dat hij niet weet wie zijn rivaal is en waar die woont en hoe hij zich van hem moet ontdoen. Gelukkig, hij heeft wel informatie over de plaats en over de tijd dat zijn rivaal ter wereld is gekomen. Maar hij is zo in zijn boosheid bezig dat hij niet meer nadenkt. Zou het misschien Herodes iets te zeggen hebben dat de wijzen niet zijn teruggekomen? Zou het misschien iets te zeggen hebben over God of over de koning van de Joden? Hij denkt er niet aan. Hij rijdt door het rode licht van Gods waarschuwingslampen. En hij geeft een enkele soldaten bevel om naar Bethlehem te gaan. En daar al de kinderen, de jongetjes van 2 jaar oud en daaronder om te brengen. 2 jaar oud en eronder. Dan ben je soms bijna 3. Herodes heeft ongetwijfeld het zekere voor het onzekere genomen. Hij heeft een ruime marge genomen als het om de leeftijd van deze kinderen gaat. En hopelijk slaagt hij er op deze wijze alsnog in. zijn geboren rivaal uit te roeien. En hij neemt ook een ruime marge in acht als het gaat om het gebied waar die rivaal zich zou kunnen bevinden. Het gaat niet alleen maar om de kinderen van het dorpje Bethlehem, maar het gaat om de omliggende streek. Het hele gebied rondom Bethlehem moet ook maar worden meegenomen. Het zekere voor het onzekere nemen. En mocht onverhoopt zijn rivaal daar niet bij zijn, dan zal deze actie toch nog ontzag inboezemen bij het volk. Dat volk dat moet niet denken dat ze van Herodes af zijn. Herodes gunt ze geen toekomst onder de geboren koning der Joden. En die soldaten, gemeente, je moet er niet aan denken, maar ze laten zich gebruiken om dit gruwelijke en verschrikkelijke te doen. Misschien zijn ze wel bang geweest voor hun eigen leven. Ze zullen maar al te goed geweten hebben waartoe Herodes in staat is. En ze zijn de huizen in Bethlehem langs gegaan en hebben hun verschrikkelijke beulswerk gedaan. Alle protesten en smekingen van ouders ten spijt. Het is afschuwwekkend en hartverscheurend. En we gaan dat niet breed tekenen. Het is niet iets om een sensatiebericht van te maken. Bij een videootje op het nieuws zou je erbij zien staan, pas op, bevat schokkende beelden. Het is hartverscheurend. Zijn het dan heel veel kinderen geweest? Nou, misschien niet zoveel als wij misschien in onze voorstellingsvermogen zouden denken. Omdat de uitleggers zeggen, nou ja, zo groot is Bethlehem niet geweest in die tijd. En zoveel kinderen waren er dan ook niet in Bethlehem van die leeftijd en in die omgeving. Misschien zijn het zo'n 20 kinderen geweest. Maar daarmee is het allemaal niet minder erg. Het is afschuwelijk. Het zou ons wel kunnen helpen om een voorstelling van zaken te kunnen hebben. Maar 20 keer wordt dan een beschermwaardig leven bruut vermoord. 20 keer wordt een beelddrager van God gedood. 20 keer wordt een gezin in rouw gedompeld. 20 keer wordt een gemeenschap in het hart getroffen. Zoals dat onlangs in Israël ook op zo'n verschrikkelijke wijze plaatsvond. En zoals er zoveel verschrikkelijke dingen in de wereld plaatsvinden. Maar wat zit er nou allemaal achter, gemeente? Nee, we doen niks af van de menselijke verantwoordelijkheid. Maar er is een strijd der geesten die bezig is. Strijd tegen Gods gezalfde. De duivel, de Satan, kan het niet verdragen dat Gods Zoon in de wereld is gekomen om zondaren te verlossen. Voor hem is er geen redding, voor hem is er geen heling. En hij wil niet dat er breuken geheeld worden, maar hij wil dat er nog meer kapot gaat in Gods goede schepping. En alles stelt hij in het werk om het reddingsplan van God te torpederen. En hij maakt daarbij grif gebruik van de despotische trekken van Herodes. Herodes die zo lijkt op de farao en op Haman, zoals we ook vanmorgen al hoorden. Herodes die geen herderkoning is, die geeft om zijn schapen. Maar Herodes die de wolf is, die de schapen voor zichzelf doodt en bloed aan zijn handen heeft. Bijzonder hoe het hier getekend wordt. Herodes die lijkt op farao. En de Heere Jezus heeft een gelijkenis met Mozes. Die ook bedreigd werd als redder van het volk. Maar ook op een wonderlijke wijze ontsnapte om later terug te keren. Om het volk te verlossen. Maar de strijd gaat wel door. Er is een helse strijd tegen God en tegen zijn volk. En tegen zijn gezalfde. En dat is niet alleen maar toen en daar. Maar dat is een patroon door de wereldgeschiedenis. Van Genesis 3 vers 15. Totdat de Heere Jezus Christus terugkomt. Is de wereldgeschiedenis een strijdtoneel. Tussen hemel en hel. Tussen God en de duivel. En dat is niet alleen maar in de wereldgeschiedenis zo. Maar dat is ook rondom ons eigen hart en leven zo. Een boek over Luther heeft de titel Mens tussen God en Duivel. En je zal daar maar middenin staan. Als mensenkind in de aanvechting, in de strijd. En toch, dit zijn wel de krachten en de machten, ook in onze tijd, gemeente, die bezig zijn. Nee, het is de duivel niet gelukt om de komst van Christus naar de aarde tegen te houden. Maar toch wil hij dan het laatste stukje tegenhouden. Dat zondaren tot Christus komen en Christus tot zondaren, zoals we dat vanmorgen hoorden. Maar hij wil ook de beleving van de genade aanvallen. En hij wil moord en doodslag verheerlijken. Hoeveel berichten zijn er weer niet geweest over vervolgde christenen, ook in de afgelopen week. Christenen in Nigeria, waar weer vele doden zijn gevallen. En waar soms ook mensen bruut worden vermoord om Christus wil. Daar hebben wij geen last van, zegt iemand, van vervolging. Nou, gemeente, misschien nog niet op deze wijze. Maar de duivel zit niet stil. En hij kijkt ook wel goed naar de gemeente. Hij wil dat daar ook zoveel kapot gaat. En hij wil dat mensen niet met Christus leven. Hij wil echt het werk van de Here kapot maken. En we moeten met de apostel kunnen zeggen, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. En zeker de duivel heeft het op elke zondag gemunt, maar hij wil zeker ook de kinderen graag beïnvloeden. En er zijn zoveel influencers waar kinderen en jongeren bloot aan staan, die allemaal een verborgen agenda hebben, of ze dat nu weten of niet. En ook die influencers kunnen een invloed hebben die dichter bij de Here brengt, of die meer bij de Here vandaan brengt. En wat gebeurt er al niet in het leven van kinderen? We gaan nu maar voorbij aan wat er ook gebeurt met ongeboren leven. Maar wat komt er al niet af op het geboren leven en het opgroeiende leven? Als je kind bent, als je jongere bent, wat krijg je niet aan berichten die allemaal langskomen en die allemaal beïnvloeden? En hebben we ook oog voor wat daarachter zou kunnen zitten? Is dat de geest uit de hemel? Of is dat de geest uit de afgrond? En misschien denkt iemand, ja, maar de duivel heeft ons al te pakken. Want we zijn in Adam gevallen. En dat is waar. Toen heeft hij Adam en in Adam de mensen te grazen genomen. Toen heeft hij daar gezorgd voor de doodstaat van de mens. En dat doet niks af aan de verantwoordelijkheid van ons mensen. Maar hij wil ons daar ook in houden. Hoe doet hij dat? Nou, door ouders maar te ontmoedigen in de geloofsopvoeding, het meenemen van de kinderen naar de kerk, door de huisgodsdienst maar aan te vallen, door ons zo druk te laten zijn dat er geen moment meer is om met elkaar aan tafel te zijn rondom woord en gebed. Hij wil niet dat de kinderen, de kleine kinderen, de Heer Jezus lief krijgen. En er is zoveel strijd rondom de huwelijken. En hij probeert zoveel negativiteit te zaaien. En hij doet mee met zijn psychologische oorlogvoering. De kerk, wil je daar nog wel bij horen? Dat is toch een zinkend schip. Kijk toch naar de cijfers. En hij probeert maar door te gaan. En hij wil niet dat jongeren de vergeving van zonden zoeken en smaken en de vreugde daarvan kennen. Hij zegt, ik heb wel alternatieven in verdovende middelen, in verslavingen. Joh, surf eens hierheen, swipe eens daarheen. En heb je dat al gezien? En dat wil je ook niet missen. Een stuk verstrooiing. Kom op, je zoekt het toch niet bij God? Dit is veel makkelijker. Dit werkt veel sneller. Hier heb je gelijk een goed gevoel. En dat andere, dat is soms zo zwaar en zo saai. De duivel, hij zit niet stil en hij wil mensen in de dood houden. En als het hem niet gelukt is om u of jou bij Christus vandaan te houden, dan gaat hij er alles aan doen om dat mooie geloofsleven op zo'n laag mogelijk pitje te zetten. En daar heeft hij ook zoveel listen voor. Hij kan aanvallen op het woord van God en op het gebed. Hij kan ook door moeilijke dingen in ons leven ons proberen de vreugde van het geloven in God af te pakken. Wat denkt u, gemeente? Zouden ze in Bethlehem, waar ze in rouw gedompeld zijn, de vraag niet hebben gesteld? Waarom zijn onze kinderen zo bruut afgeslacht? Waarom moesten wij dit meemaken? En als ze er dan achter zouden zijn gekomen dat het was omwille van de geboren koning van de Joden, zou de duivel dan niet hebben geprobeerd om die mensen daar in Bethlehem een hekel te laten krijgen aan deze koning die gekomen is? Dat is me ook een mooie koning. Zelf komt hij er maar mooi onderuit. En wij zitten in het verdriet. Wij hebben een lege plaats in ons gezin. Ik ben mijn vriendje kwijt. Of mijn vriendinnetje. Of mijn kleinkind. En zo stookt hij op tegen God om mensen in opstand te doen leven. En zo kan de Heer ook vandaag door de duivel in een kwaad daglicht gesteld worden. Als er moeilijke dingen zijn in ons leven, als zwaar verdriet of bitter leed ons treft, dan zegt de duivel tegen ons, nou kap er toch mee. Wat heeft het nou voor zin om God te dienen? Wat heeft het nou voor zin om te bidden? Je schiet er toch helemaal niks mee op. Het is toch gekomen. Is God wel goed? Vraagteken, vraagteken, vraagteken. Als God liefde is, waarom sterven er dan zoveel onschuldige kinderen? Geloof je in die God? In deze God? Die dit dan toch maar toelaat? En zo kan die door blijven gaan, gemeente. De ene pijl na de andere pijl. Afweren. En wat moet je zeggen? En waarom zou je dan nog naar de kerk gaan? Je wordt geschud. Je staat in de strijd. En soms is het de vraag van jezelf. En soms is het de vraag van je kind. En soms is het de vraag van de buurman. Of van een collega of van iemand met wie je sport. En heb je dan op alle vragen een antwoord? Psalm 73 laat ons weten, wij hebben niet op alle vragen een antwoord. Ja, we kunnen het zeggen. We hebben niks verdiend buiten het paradijs. Maar waarom dan zij wel en anderen niet? Gods oordelen zijn een diepe afgrond. En het is een wonder als het goed gaat in ons leven. Deze kinderen hier in Matteüs 2, ze lijden om Christus wil. En wat moet je daar dan mee? God is barmhartig en rechtvaardig. En onze God is ontfermende. Tegelijk blijft er de volle menselijke verantwoordelijkheid. Ook koning Herodes moet zich voor God verantwoorden voor wat hij heeft gedaan. Hij heeft de opdracht gegeven. Hij heeft bloed aan zijn handen. Het kwaad is kwaad. En wat hij hier doet tegen Gods wil, moet hij eens aan God verantwoorden. En soms kan dat tot troost zijn in aanvechtingen. Maar de duivel kan ons er zo ook in meenemen, gemeente, dat hij ons alleen maar het leed wil laten zien. En dat hij ons alleen maar slecht nieuws na slecht nieuws wil laten zien. En ons daar zo in onder doet sneeuwen dat we het goede nieuws van de Heere niet meer zien en niet meer horen. En dat dat er niet meer doorheen komt, omdat ons hart zo vol is van verdriet of van boosheid of van vragen. En het zo bitter is, zoals het eens was bij de Israëlieten in Egypte, dat de boodschap van het evangelie er niet eens bij paste in hun hart. En toch, gemeente, de Heere laat het weten. Hij weet wat hij doet. Hij volvoert zijn raad. Hij is ook hier al, hoe jong hij nog is, de medelijdende hoge priester. Die hier al meevoelt en meeleidt met de kinderen die in Bethlehem zijn gestorven en met de gezinnen die dit leed moeten doormaken. Hij ontspringt hier de dans
Als ik dat zo zeggen mag, maar waarom?
Omdat hij nog een veel diepere weg moet gaan. En wil gaan. Hier ontspringt hij de dans in Bethlehem. Om straks onder te gaan in de hel van Golgotha. Om daar op zijn eigen terrein de boze te overwinnen. En hem de kop te vermorzelen. En om in die nog veel diepere weg zondaren die in hem geloven te verlossen van het verderf. Een eeuwig leven te geven. En laten we ons daarom niet mee laten voeren in de propaganda van Gods tegenstander. Maar laten we het ter harte nemen dat de Heere bij alle vragen die we kunnen hebben en al het verdriet en verbijstering die er kan zijn, dat de Heere er werkelijk op uit is om zondaren te behouden. Zondaren die soms al heel jong naar huis gaan. Straks zal hij het zelf zeggen. Zie dat u niet een van deze kleinen veracht. Want wat gebeurt er? En dat brengt ons bij het tweede. In die verbijstering, in die verschrikking, is er troost voor wie gelooft. Het verbijsterende nieuws staat in vers 16. En dan komt het commentaar op de gebeurtenis. Commentaar van Matthäus, geleid door de Geest. Toen is vervuld geworden wat gesproken is door de profeet Jeremia. Een stem is in Rama gehoord. Geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen. Omdat ze niet zijn. En dat is kenmerkend voor Matthäus, we noemen dat wel een vervullingscitaat. Maar als u die citaten langs loopt, leest u telkens in het evangelie, dit is gebeurd opdat vervuld zou worden. Maar dat staat hier niet. Het is hier niet iets wat God doet. Hier is het een constatering. Toen is vervuld. Toen is vervuld wat er in Jeremia 31 staat. Jeremia 31, dat is een machtig hoofdstuk. Een hoofdstuk over het nieuwe verbond dat de Heere laat aankondigen. En dan gaat het om twee namen die genoemd worden, Rama en Rachel. En Rachel is een van de twee stammoeders van Israël, dat weten we. Een van de twee vrouwen van de aartsvader Jacob. Rachel is een vrouw die tranen heeft geschreid toen ze geen kinderen kreeg, en Lea wel. En ze verlangde er zo hartstochtelijk naar. Maar Rachel is uiteindelijk ook een van de stammoeders geworden. Jozef en Benjamin zijn uit haar voortgekomen. En ze heeft samen met Lea het huis van Israël gebouwd. Maar Rachel is ook de vrouw die met smart kinderen heeft gebaard. En die stierf in het kraambed van Benjamin, die ze Ben-Oni noemde. Zoon van mijn smart. Rachel, ze weent als stammoeder van Israël in Jeremia 31. En wat is daar dan aan de hand? Wat is er aan de hand in Rama? Nu, in de tijd van Jeremia is het tweestammenrijk al weggevoerd. Het tienstammenrijk. Maar het tweestammenrijk is aan de beurt om weggevoerd te worden. In de zesde eeuw voor Christus zijn daar Nebukadnezar en zijn soldaten. En dan is daar Rama, een plaats die op de grens ligt tussen het tweestammenrijk en het tienstammenrijk. En Jeremia zet daar Rachel neer. Rachel die daar in Rama is en die daar weent, omdat haar kinderen er niet meer zijn. Waarom ween je, Rachel? Nu, mijn kinderen zijn weggevoerd. Sommigen naar Assyrië uit het tienstammenrijk. En anderen gedood door Babylonische soldaten. En nog weer anderen worden op transport gesteld naar Babel. In en in verdrietig is ze. Deze moeder van Israël. Ontroostbaar staat ze daar. Zoals we het soms zien. En sommigen het hebben meegemaakt. Een namenlijst op Urk. Een vissersmonument, namen van Joden die niet zijn begraven. Zoveel momenten. Zo'n vrouw die op de uitkijk staat. Waar blijven ze? Waar zijn ze? En ze zijn er niet. Rachel, grensplaats. Rama, grensplaats. Op de grens van 2 en 10 stammenrijk. Maar Rama is ook een transportplek. Een doorvoerkamp. Zoals Westerbork dat was in de Tweede Wereldoorlog. Je werd op transport gesteld. En we weten dat vanuit Jeremia 40. Dat Jeremia daar ook heen ging naar de Joden die in Rama waren. En zo staat Rachel te huilen. Op de oosterse wijze roept ze het uit en heft ze haar rouwklachten aan. Geklag, geween en veel gekerm. En we lezen natuurlijk niet in de Bijbel hoe Bethlehem gereageerd heeft op deze ontzettende traumatische gebeurtenissen. Maar we kunnen er wel zeker van zijn dat ze ontzettend rouwklachten hebben aangeheven over dit bittere leed. Voor Israël ook bitter vanwege de verwachting van de Messias en de hoop dat de kinderen bij de komst van de Messias aanwezig zouden zijn. En wie dit nooit meegemaakt heeft, en dat zeg ik ook maar tegen mezelf, moet er verder maar niet al te veel woorden over spreken. En toch, gemeente, Matthäus had het ook heel anders kunnen opschrijven. Wat er gebeurd was daar in Bethlehem. En als hij alleen maar het verdriet van die mensen in Bethlehem had willen beschrijven, had hij veel eerder klaar kunnen zijn dan het door dit citaat weer te geven. Waarom doet hij het zo? Waarom komt het op deze manier naar ons toe? Via dit commentaar. Toen is vervuld geworden wat gesproken is door de profeet Jeremia. Waarom zo, Matthäus? Nou, omdat het voor de Joden zo is, gemeente, dat als zo'n tekst wordt aangehaald, dan heel de context meeklinkt. En als u Jeremia 31 leest, en lees het nog maar eens na deze week, dan volgt erop vers 15, waar we lezen, ze weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat ze niet zijn, een woord van God. Een woord van de God van het verbond, die de dingen nieuw gaat maken. En wat staat er dan? Na dit woord wat Matthäus aanhaalt, zo zegt de Heere. En hij kan het zeggen, en hij mag het zeggen. En hij wil het zeggen. Zo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere. Want ze zullen uit het land van de vijand terugkomen en er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere. Want uw kinderen zullen terugkomen tot hun gebied. Met andere woorden, dit immense leed heeft niet het laatste woord. En dat is geweldig. Je hebt eerst het adembenemende van het verschrikkelijke nieuws. En dan komt de Heere, de God van het verbond, de levende God, midden in de situatie van onheil, van oordeel, van verdriet en van smart, spreekt hij hemelstroost, gegronde troost. Zoals hij het alleen zeggen kan en zoals hij het alleen uitdelen kan en wil. En dat klinkt mee, ook in deze geschiedenis. Waarin de vraag boven kan komen in Bethlehem en bij ieder die worstelt met de levensvragen. Wat heeft het allemaal voor zin? Is het niet allemaal voor niets? Is dit leven niet zinloos, uitzichtloos? Waar heb ik het allemaal voor gedaan? En dan het woord van Gods kant, van de overkant, bij de Heere vandaan. Zo zegt de Heere, er is verwachting voor uw nakomelingen. Toen en daar, toen Israël op transport werd gesteld naar Babel, in de tijd van Jeremia. Toen en daar, toen immens leed de mensen in Bethlehem trof. Er is verwachting, Israël, laat Matthäus weten. Want de Messias komt tot zijn volk. De vertroosting van Israël. Hij komt uit Egypte en troost ieder die in hem gelooft. En die belofte, gemeente, die komt ook via de prediking tot ons. Midden in de rauwe werkelijkheid van het leven. Troosteloze zielen kunnen dat toch wel eens hebben. Wat kan mij nou nog troosten? Wat kan mij nou nog opbeuren? Het wordt nooit meer zoals het was. En toch komt er bij de Heere troost vandaan, die opweegt tegen de wonden en tegen de zonden. En wat kan er veel over ons leven heen spoelen, niet waar? We zullen allemaal wel iets daarvan kennen, de een wat meer, de ander wat minder. Een kind te moeten verliezen aan de dood, aan de wereld. Kinderloos blijven, alleen door het leven gaan, ongewild. Alleen achterblijven na de dood van een geliefde die je ten diepste nooit missen kan op aarde. Onzekerheid ten aanzien van werk dat aan ons kan vreten. Gezondheid die afgebroken wordt door een slopende ziekte. Relatie die stuk gaat met alle gevolgen van dien. Ontkerkelijking die doorgaat. Buitengesloten te worden door leeftijdgenoten, al dan niet op internet. Een zee van leed kan ons overspoelen. En als het je persoonlijk treft, kun je zoveel vragen hebben. Waar leef ik nog voor? Ik zie geen toekomst meer. Ik wou dat ik er ook maar niet meer was. En dat kan ons zomaar verbitteren. Dat leed dat ons treft. En de glans kan eraf zijn. En je gaat wel door, zo goed en kwaad als dat gaat. Maar eigenlijk denk je, Naomi heeft wel gelijk. Noem me maar Mara. Tropenjaren. Bitterheid. De Almachtige heeft me bitterheid aangedaan. En dan moet je ook nog vragen waartoe. En mag je niet vragen waarom. Is dat zo? Onbegrepen wegen, eenzame wegen. Het hart heeft zijn eigen bittere droefheid. En als God het niet verhoedt, dan eindigen we in verbittering. En dan moeten we ook nog leren dieper te peilen. Omdat het uiteindelijk teruggaat op onze zonde. Om daar ook over te rouwen. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. Het leven is een jammerdal geworden. En toch, gemeente, er is zoveel troost bij God vandaan. Dit heeft het laatste woord niet. God stuurt zijn zoon naar deze aarde om alle dingen nieuw te maken. En de weg waarlangs God dat doet, kunnen we ook alleen maar aanbidden. Maar hij werkt er wel naartoe. Ik maak alle dingen nieuw. En dat is geen surrogaat, dat is geen namaak. Maar dat is in de Heere Jezus Christus rood geschreven, die belofte van het evangelie. Het is gratis om Christus wil, maar zeker niet goedkoop. Het zijn geen holle woorden. Maar het zijn woorden die tegenwicht bieden. Te midden van alle zonde en moeite en gevolgen van de zonde. Aan de ene kant ligt al die narigheid en al die zonde en schuld in de weegschaal. Maar daar is het werk van Christus, de borg die de schuld overneemt, de medelijdende hoge priester die erbij is, de koning die het kwaad overwint, de profeet die daarin onderwijst. En zijn werk en zijn persoon leggen echt gewicht in de schaal. Oppervlakkig gezien kun je denken, waarom ontspringt hij hier de dans? Maar als je gaat zien hoe het reddingsplan van de hemel is, dan zie je dat hij nog veel dieper moest en wilde gaan om niet hier om te komen, maar om uiteindelijk in de Godverlatenheid aan het kruis te sterven om zondaren met God te verzoenen. En waar de Geest laat zien en merken, dit legt gewicht in de schaal. Dan kun je nog steeds verdriet hebben. Maar wel troost in het verdriet. Dan kun je nog steeds neergetrokken worden, maar ook weer opgericht. Want Hij is er. Ik ben erbij. Dat maakt soms de aanvechtingen nog dieper, maar de vertroosting ook zoveel rijker. En zo is er troost. Er is niet alleen maar de kant van de zorg om het geestelijk welzijn van kinderen, van jongeren, van ouderen. De duivel is bezig en de duivel gaat rond. En de duivel zoekt te verscheuren. Nee, de Heere zoekt te behouden. En de Heere zit niet stil. En de Heere komt tegenover alles wat uit de afgrond komt met zijn beloften uit de hemel. De belofte van het genadeverbond. Ik wil uw God zijn. Ik wil het tegen u zeggen en ik wil het uittekenen. Als de Vader, de Zoon en de Geest wil ik me aan u, aan jou verbinden. Gelovige ouders, ze hoeven niet te twijfelen aan de zaligheid van hun kinderen die God in hun kindsheid wegneemt. Niet omdat ze onnozel zijn, maar uit kracht van het genadeverbond waarin ze met God, met hun ouders zijn begrepen. En vanwege de middelaar van het genadeverbond is er troost en kracht. Er is troost voor jongens en meisjes die opgroeien in deze tijd. En die misschien vader of moeder of opa en oma wel eens horen zeggen, nou, jullie leven in zo'n moeilijke tijd. Ik ben blij dat ik niet meer jong ben. Je mag weten, er is een belofte van God voor je. De Heere wil ook vandaag, als je opgroeit in 2024, bij je zijn. En hij kan in elke situatie inkomen als de levende God. En hij wil ook voor zonden die je in deze tijd begaat, voor verzoening zorgen. Daarom wilde hij zo diep gaan. En hij zegt het ook tegen kinderen vandaag. Laat ze tot mij komen, verhinder ze niet. Er is de belofte van het evangelie voor kinderen en jongeren vandaag. Is alles niet zinloos? Nee, je leven heeft zin. En God wil je zin geven in het leven. Leven om Hem te loven. Leven om Hem te aanbidden. Zoals we dat hebben gehoord. Troost is er voor hen die lasten te dragen hebben die zwaar zijn. Hij zegt toe, ik wil meedragen. En ik voel ook de pijn. De pijn die mijn lichaam op aarde wordt aangedaan. Hij leidt niet alleen maar mee, gemeente. Hij wil ook de plaats innemen van ons zondaren door die diepe weg te gaan. De Joden, ze wensen elkaar aan het begin van het nieuwe jaar, een zoet nieuw jaar, door de dingen in de honing te dopen en het zo te geven en te eten. Is dat voor ons ook mogelijk? Als misschien dingen zijn die ons leven bitter maken. Jawel, gemeente. Dat is mogelijk. Een zoet nieuw jaar. Hoe dan? Nou, door de heerlijke gedachtenis aan het bitter lijden en sterven van Christus. En door daar iets te weten van de amazing grace. Om van te zingen, how sweet the sound that saved the wretch like me. Hier al is het nog in de knop, maar toch, daar gaat het naartoe. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Troost, die zegt, ik wil verzoenen. Ik wil het kwaad overwinnen. Troost in het gemis van een lege plaats. De Heere zal ze terugbrengen met hem. Ze zijn niet weg, maar bij hem. Als ze in hem zijn ontslapen. Vertroost elkaar met deze woorden. Troost als het minder wordt qua krachten en gedachten. Troost, ik ben niet van mijzelf, maar van mijn getrouwe zaligmaker. En dat met lichaam en ziel. Troost die tegenwicht biedt in het jammerdal. Troost die het evangelie ons aanreikt. In het woord, maar ook in de sacramenten. Als er gebeden wordt bij de doop, mag het zijn tot eer van God en tot troost van de gemeente. Als er bij het heilig avondmaal gezegd wordt, opdat we tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, moeten we onszelf beproeven en aan de Heere Jezus denken. Dan krijg je in die weg de troost en ga je in plaats van een bittere klacht daarvan spreken, dag en nacht. Dat is de genade van de Heilige Geest. Als we dat ontvangen en als we dat beoefenen, dat spreekt niet vanzelf. We kunnen ons handhaven. We kunnen namaaktroost zoeken. We kunnen onszelf ook beschermen door niemand toe te laten in ons verdriet, omdat we in mensen zo teleurgesteld zijn. En dat kan zomaar zo wezen. Helaas ook in de kerk. En toch, als de Heere erbij komt in het verdriet, dan troost Hij echt. Dan troost Hij op een unieke wijze. En dan zegt Hij, er is verwachting. Er is loon. Er is uitzicht. Het is allemaal niet voor niets. Ja, u kijkt aan tegen de achterkant van het borduurwerk. Maar ik weet wat ik doe. Ik vergis me niet. En ik die mijn eigen zoon niet heb gespaard, maar hem heb overgegeven, zal met hem ook alle dingen schenken. Kun je dat pakken? Nee. Maar u mag de Heilige Geest erbij roepen. En Hij roept u erbij om u te laten troosten. Te laten troosten door de unieke troost van het evangelie. En daarbij mag u uithuilen, ook zonder tranen. En daarmee mag de pijn van wonden bij de Heere worden neergelegd. Maar de Heere weet het ook zo te maken, dat Hij kan zeggen, bedwing uw stem van geween. Treur niet als iemand die geen hoop heeft. Want het evangelie is een boodschap van hoop. Door de wanhoop heen wint de hoop het. Daar staat God voor in. En in de rouwklacht komt de troost van het evangelie. Waar mensen hun panzer verliezen. Waar mensen in hun kwetsbaarheid met de rafelranden van het leven voor de levende God staan. En misschien wel denken, is dit het nou? Wil de Heere verrassen met zijn troost, met zijn genade, met zijn Christus door schuld te verzoenen. Ook schuld die we gaan inleven als we het zo niet eens zijn met zijn wegen. Dan wil Hij vergeving schenken, maar ook vernieuwing en levensmoed en levenskracht. En dan wil Hij ook in de wonden olie en wijn doen en balsem van het evangelie brengen. Die belofte laten ingaan in uw ziel. Het is dat rijk, gemeente. Als je op je gebed dat antwoord mag ontvangen. Ik ben uw heil alleen. En u zult zalig worden, u en uw huis. Als je alles bij de Heere kwijtraakt, door het allemaal voor hem uit te zeggen, wil de Heere daar brengen. Niets kan meer van zijn liefde scheiden. Dan geeft Hij rust in Christus en ook zo in zijn beleid. Als het niet goed gaat, gaat het toch goed, want de Heere regeert. Maar leef dan wel aan de troost van het evangelie niet voorbij. Als ze in Bethlehem de troost van de komst van de Messias afwijzen, sluiten ze zich af voor de toekomst die God laat verkondigen in hem. En dan is het pas echt uitzichtloos en hopeloos. Wie aan de zaligmaker voorbij leeft, houdt de namaaktroost over en eeuwige bitterheid. Maar wie tot hem zich om troost begeeft, in de rauwe werkelijkheid van dit leven, in het hachelijk lot, die wordt getroost vanuit Gods toekomst. Dan is daar de herderkoning die de dood ingaat voor zijn schapen. en die zijn volk wijden en leiden zal. Tot voor de troon, waar de tranen worden afgewist. En dan heeft de duivel het laatste woord niet. Maar dan blijft de troost over. En het zet de reviers aan tot de samenvatting in het gedicht. Toen de gekroonde wolf, de schaapkens nieuw geboren, met zijn wrede muil te Bethlehem verslond. Een klagelijk geschrei steeg van der aarde grond en kwam ten hemel in voor Gods gerechte oren. Een vliegende gezwerm der engelen verkoren ontving de kleine hoop, gepletterd en doorwond, en nam de witte ziel van haar rode mond, die stellend, onbesmet, Gods aangezicht tevoren. Hoe kort was hare tijd in droevig tranendal. Hoe groot is hare vreugd, die eeuwig duren zal. Hoe loven zij de Heer, haar gunstige weldader. Zij gingen haastelijk in het leven door de dood. Gerukt onverwacht uit hares moederschoot, gedragen in de schoot van haren liefste vader. Amen.
Thank you.
danken en bidden. Heere, de wolf wint het niet van de herder. Zo kan het soms lijken. Maar u laat ons dieper zien in de diepte van uw raad. En zoals we vanmorgen hoorden, zo hebben wij het nu ook weer nodig. We zijn gekomen om hem te aanbidden. Uw doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid. Uw gerechtigheid oneindig. U weet wie van ons diep beproefd, zwaar bestreden worden. Maar wilt u ze dan bijzonder vertroosten, sterken en dragen met wat u te dragen geeft, opdat we in het geloof mogen leven en niet ontrouw zijn aan het geslacht van uw kinderen, aan heel uw kerk, die u gezegend hebt met dat vertrouwen op u, die een weg baant voor zondaren door lijden tot heerlijkheid achter Christus aan, die gestorven is en die leeft. En Heere, in deze tijd staan we stil bij uw komst in de wereld, uw vernedering en hoe diep bent u gegaan om diepgevallen zondaren op rechtsgronden thuis te doen komen in het vaderhuis, aan het vaderhart, soms jong naar huis, soms na een lang leven op deze aarde. Maar we bidden u, geeft u ons genade om in de erediensten en in de binnenkamer bij u thuis te komen, in de weg van bekering en geloof, terug te keren tot u, voor het eerst en telkens weer, om met u te leven, in dit leven, getroost en gesterkt door uw genade en geest, maar om eens volkomen u te eren met allen die wij lief hebben. Dan zal het ook eens waar worden. Daarboven juicht een grote schaar van kinderen voor uw troon. En geeft u dat wij ook in deze dingen, in de diepste nood, ook de rijkste troost van het evangelie mogen kennen, mogen ontvangen en anderen daarin ook mogen dienen. Heren, dan is het preken ook in deze dingen mensenwerk. Maar wilt u het gebrekkige daarin vergeven? En wilt u uw rijke zegen schenken aan heel de gemeente, ook in de week die we zijn ingegaan? We dragen opnieuw onze zuster van Drongelen aan u op. Troost u haar en geeft u dat zij die met haar man zoveel gevaren heeft, ook te midden van alle stormen het anker uit mag werpen in uw borgwerk en eens aan mag komen in de begeerde haven om u te eren, groot te maken. En dat ze het nu al merken mag. Wij hebben s vaders zoon aan boord en het veilig strand voor het oog. Gedenk ons zo. Neem onze dank aan en geeft u dat jong en oud door genade u mogen vrezen, eren, vertrouwen, aanbidden. Amen. Wij zingen nog Psalm 69, vers 14. ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.